Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Gemeente, zingen we uit Psalm 147, daarvan het eerste vers. Gemeente, op deze bijzondere dag willen we met de woorden van de Kerk der Reformatie ons geloof beleiden. En wel uit de Heidelberg Catechismus, het leerboek van onze kerk. En dan vanuit vraag en antwoord 39 tot en met 44 uit zondag 15 en 16. 39 tot en met 44. En we zingen daarna uit Psalm 69 vers 2, met die woorden: men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. En ook vers 14. En ieder van u, van jullie, beleiden met mij in zijn of haar hart. Heeft dat iets meer in zich, dat hij gekruisigd is geweest, dan dat hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Omdat de dood aan het kruis door God vervloekt was. En dan 40. Waarom heeft Christus tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. 42. Zo dan, Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. 43. Wat verkrijgen wij meer voor nut uit het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf voor hem tot een offer der dankbaarheid opofferen. 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij geheel vertroost dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen.
Yeah.
gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus. Mogen uw naam loven en prijzen vanwege wie u bent. Dat u, uw Zoon, wilde wegschenken. Terwijl u wist welke diepe weg hij moest gaan. Heren, wij krijgen het niet klein. Wij kunnen er niet bij. Overgegeven vanwege onze zonden. Om gekruisigd te worden. De vloekdood die wij hadden verdiend. Om de straf te dragen. U plaatsvervangend. De straf die wij hadden moeten dragen. En u die de losprijs wilde betalen. Om ons te bevrijden. Uit onze gevangenschap. Uit al die duistere, donkere machten. Dank u, Heer Jezus Christus, dat u die weg wilde gaan tot op het hout. En dat u mens wilde worden, om ons mensen en om onze zaligheid wilde nederkomen. En vlees wilde worden. Gekruisigd wilde worden. Tot in de helse Godverlatenheid toe. U die begraven wilde worden. Opdat onze graven niet eeuwig gesloten zouden hoeven blijven. Uw naam zij gedankt en geprezen. Heer, hoe zouden we voor u kunnen bestaan als u uw verzoenend bloed niet had gestort? Daarachter zijn we immers veilig. Wij danken u dat u door uw dood het leven schenkt. Verzoening, vergeving. Zaligheid, rechtvaardigheid, om rechtvaardig voor u, hemelse Vader, te kunnen zijn. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u uzelf zo wilde laten vernederen, als een vervloekte aan het vloekhout, tot zonde gemaakt, om ons van die zonde te verlossen. Mogen we u danken voor uw zaligheid, Heer, hoe bijzonder, om vanuit die hoop te mogen leven, te mogen weten, een ander, de ander heeft voor mij betaald, de ander heeft de straf gedragen, de ander is de dood ingegaan, het graf ingegaan, de hel ingegaan, en ik mag leven uit zijn vrijheid. Heer, geef dat dat ons aller deel mag zijn of alsnog mag worden. Wij danken u. U hebt het zelf gezegd. Dat er een schare zal zijn. Die zalig zal worden zo groot. Dat ze niet te tellen zal zijn. Heer, wij bidden u. Bewaar ons. Waar het gaat over deze dingen. Uw plaatsvervangend lijden en sterven uw dood. Dat we er onverschillig onder zouden zijn. Dat we eraan voorbij zouden leven. Dat het ons hart ten diepste niet zou raken. Misschien onze emoties, maar dat het daarbij zou blijven. Heren, wij bidden, laat het ons hart raken voor het eerst of opnieuw. Dermate dat we pas rust hebben, totdat we die gevonden hebben in u. Heren, wij bidden, maak alles wel in deze dienst. Heb hartelijk dank. Dat we vanavond op deze bijzondere dag het hart van de wereldgeschiedenis hier bijeen mogen zijn als gemeente naar uw naam genoemd. Heer, wat een voorrecht in alle vrijheid. Hoe bijzonder. Terwijl op zoveel andere plaatsen die vrijheid bevochten wordt en duur betaald moet worden. Heer, wij danken uw grote naam. En wij bidden u help in de verkondiging van uw woord. Geef uw dienaar. Wat nodig is, woorden, een stem om te spreken, woorden van uzelf die mogen worden doorgegeven. Heer, geef dat we geleid worden door uw geest, vervuld door uw geest, de bedouwing met uw geest, opdat we rijk en vrij u mogen aanwijzen en prijzen. Heren, wij bidden voor een ieder die een taak in deze dienst heeft, vanuit het bestuur, ook als de lofzangen die ons geeft om te zingen en die ons ook toch deze dagen in het bijzonder bepalen, bij u die de lofzang zong daar in de bovenzaal, zo op weg naar uw lijden, als die vanavond ook hier begeleid mogen worden. Heer, wij bidden voor het kostersgezin. Wij bidden voor hem die vanavond de techniek bedient. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Breid uw koninkrijk uit, in Haastrecht en omgeving, ja wereldwijd. Hoor ons gebed, vergeef onze zonden, om Christus Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. Ik lees met u uit Lucas 3. Eerst Lucas 19, vers 41 tot en met 44. En vervolgens Lucas 23, vers 26 tot en met 32. Allereerst Lucas 19. En dan beginnen we te lezen in vers 41 tot en met 44. En toen hij, Jezus, nabij kwam en de stad zag, de stad Jeruzalem, weende hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle zijden zullen benauwen. En ze zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet onderkend hebt. En dan uit Lucas 23. Dan beginnen we te lezen in vers 26 en lezen we tot en met vers 32. En toen zijn weg leidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zei: Gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Val op ons, en tot de heuvels: Bedek ons. Want indien ze die doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Gemiddeld tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek vanavond stilstaan bij vers 27 tot en met 31. En ik wil toch nog graag een keer met u lezen. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zei: Gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen: Val op ons, en tot de heuvels: Bedek ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Gemeente, dat tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek een laatste waarschuwing van de ter dood veroordeelde Christus, die nog een laatste waarschuwing laat uitgaan. Maar we gaan eerst nog zingen en ik heb ook nog enkele afkondigingen. We gaan ook onze gaven geven, wat de diensten voor zondag, eerste paasdag, 31 maart, Deo Volente betreft, dan hoop ik om 10:00 u opnieuw te mogen voorgaan. En om 6:30 s'avonds zal dan dominee Embaan uit Veenendaal voorgaan. En wat de diensten voor tweede paasdag, 1 april, Deo Volente betreft, 10:00 dominee M. Goudriaan uit Ede. En de collecten die nu van u gevraagd worden zijn in de eerste rondgang voor de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. En de tweede collect is hier voor de plaatselijke gemeente van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En we zingen als voorbereiding op de preek, Psalm 79, vers 1, vers 6 en vers 7. Het oordeel over Jeruzalem, waar Jezus, ja, waar al Messiaans op gewezen wordt. En waar Jezus ook op wijst. 79, 1, 6 en 7. gemeente, na het amen van de preek zingen we op Psalm 130, vers 3 en vers 4. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Gemeente, het gaat allemaal wel heel erg snel. De Heer Jezus is nog maar net veroordeeld ter dood om gekruisigd te worden en hij wordt al afgevoerd diezelfde dag nog. Niet eens de kans om in hoger beroep te gaan of iets dergelijks. Dat is in onze tijd wel anders. Denk alleen maar aan Desi Bouters, hè, die oud-president van Suriname. Al geruime tijd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. En hij loopt nog steeds ergens vrij rond. En ik heb niet het idee dat ze nou erg hard bezig zijn met zijn arrestatie. Nou, bij Jezus was het wel anders. Nog dezelfde dag werd hij ter dood gebracht. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, wat heeft hij die laatste dag nog gezegd? Iemands laatste woorden, of bijna laatste woorden, vinden wij in de regel heel erg belangrijk. En de Bijbel vindt dat ook belangrijk. De Bijbel besteedt er ook uitgebreid aandacht aan, ook aan zijn woorden die hij later sprak aan het kruis. Ons tekstgedeelte gaat ook uitgebreid in wat hij nog gezegd heeft. En gemeente, we zien hem in gedachten gaan naar de plaats van de terechtstelling, hè, langs de Via Dolorosa. Ik weet niet in hoeverre u ooit in Israël of Jeruzalem geweest bent, maar die Via Dolorosa is een echte kruisweg geworden met kruiswegstaties. En als je daar deze dagen komt, dan zie je jongelui en ook wel mannen met een houten kruis op hun rug lopen. Nou, het is niet zo'n zwaar kruis hoor. En bovendien, ja, zij dragen dat kruis alleen maar. Maar ze gaan er echt niet aan hangen. Wel, de Heer Jezus droeg ook het kruis alleen. Hij droeg niet het hele kruis. Hij droeg alleen maar die dwarsbalk. Want de verticale balk die lag al op de plaats van de executie. Alleen, laten we ons niet vergissen, want die dwarsbalk was heel erg zwaar. Het was echt een martelgang. Geen wonder dat hij ook heel veel bekijks heeft, vooral voorbijgangers. Vers 27 heeft het over een grote menigte volk en vrouwen die hem volgen. Ja, eigenlijk staat er vanuit het Grieks, als het het volgen betreft van Jezus, staat er zoiets als dat het zijn weggenoten zijn. Het zijn zijn reisgenoten, het zijn zijn medereizigers. En ja, laten wij zo in gedachten vanavond ook meereizen met hem. En ook ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenend en onze heiland volgend. Gemeente, we lezen allereerst over een grote menigte volk. Ja, zo ging dat. Toen misschien nog iets meer dan tegenwoordig, maar waar wat te doen is, ach, daar komt volk op af. Dan is er wat te beleven. Maar daarna voegde zich nog iemand bij hen, hè, die komt van het land, van de akker, en ja, die heeft het land bewerkt en die is op weg naar huis. En ja, die komt daar zo ook bij die groep terecht. En ja, die wordt dan gedwongen, Simon van Cyrene, Cyrene is tegenwoordig Libië, die wordt dan gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. Want Jezus mag niet onderweg bezwijken. Hij moet aan het vloekhout. En aan het eind van het hoofdstuk lezen we over nog een paar personen die volgen. Misdadigers. Kwaaddoeners, staat er in de Statenvertaling. Gemeente, het vonnis is terecht. Ze hebben bloed aan hun handen. Maar Jezus, hoort hij daarbij? Hoort hij bij de misdadigers? Ja. Want hij is met de misdadigers gerekend geweest, geteld geweest. Ze hebben hem daar gewoon bij gerekend. En dan zijn daar ook vrouwen. Ja, ook zo'n groep. Vrouwen die door Jezus dochters van Jeruzalem worden genoemd. Wel, dat waren niet de vrouwen die Jezus dienden met hun goederen. Het was waarschijnlijk een bepaalde groep vrouwen in Jeruzalem die vaker veroordeelden op weg naar de executieplaats beklaagden. In onze tijd kennen we de dwaze moeders van Argentinië die nog steeds bij elkaar komen en nog steeds klagen en aandacht vragen voor al die verdwenen Argentijnen uit de tijd van de dictatuur van de militaire junta. En in Tel Aviv heb je op dit moment iedere dag een groep mensen, dat zijn dan niet alleen vrouwen, maar dat zijn ook mannen die bij elkaar komen om aandacht te vragen voor de gijzelaars van 7 oktober. Wel, deze vrouwen die Jezus beklagen, we weten niet zoveel van hen af. We weten wel, dat proef je heel duidelijk uit die tekstgedeelte, dat ze niet onverschillig waren. Ze zijn geraakt door wat hier plaatsvindt. En het zou ook zomaar kunnen dat deze vrouwen getuigen zijn geweest van de wonderen van Jezus. Mogelijk zijn ze wel gevolgd. En mogelijk hebben ze wel hun kinderen bij Jezus gebracht. En heeft Jezus hun kinderen gezegend. En hier zijn ze er om hem te beklagen. Calvijn zegt bij deze tekst dat het geloof van deze vrouwen weliswaar zwak was, maar, zegt hij, ik denk dat er toch wel een zaad van verborgen godsvrezen in hen woonde. Nou, het zou zomaar kunnen. En gemeente, vrouwen, ja, ik zeg het heel voorzichtig hoor, maar in de regel zijn vrouwen vaak wat eerder emotioneel dan mannen. Maar dat ze hier emotioneel zijn, dat is niet zomaar. Want het is geen misdadiger. Het is geen moordenaar die wordt weggevoerd. Het is een jonge man. En hij ziet er liefdevol uit. Hij ziet er totaal onschuldig uit. Ze hebben het gehoord, het praatje gaat, dat hij onschuldig is. En er wordt zelfs verteld dat er tot 3 keer toe is uitgesproken dat hij werkelijk onschuldig is. Gemeente, het is toch wel dadig. Dit klagen van die vrouwen, dat stukje meeleven, het is als het ware een prachtige antifoon, een tegenstem tegenover dat gescandeer van die mannen die geroepen hadden, kruis hem, kruist hem. En dan hier, ja, dat medelijden, die tranen, die bewogenheid. We hebben Psalm 69 gezongen en daar dichtte de dichter al heel messiaans over het wachten op medelijden. Dat kunnen we ook vertalen met meeleven. Messiaans, profetisch, wordt dat in Psalm 69 al bezongen over Christus, dat hij wachtte op ontferming, op meeleven. En had de heiland in Matthäus 9 ook niet zelf gezegd, terwijl hij de profeet Hosea citeerde, ik wil, dan zeg ik het even met eigen woorden, ik wil ontferming, ik wil medelijden en ik hoef jullie offers niet. Dat vraag ik niet, ik vraag alleen maar jullie medelijden. En precies waar de Heer Jezus op wachtte, waar hij naar verlangde, waar hij op gehoopt had, dat vindt hier plaats, dat gebeurt hier. Zomaar door een onbekende groep vrouwen. Misschien is een van u, van jullie, deze dagen wel bij de Matthäus-passion geweest. En ik denk even aan het openingskoor van de Matthäus-passion. Komt eer tuchter, helft meer klagen. Hè? Kom dochters, help me. Klagen. En ja, die slotwoorden zijn ook heel ontroerend. Wir setzen uns mit Tränen nieder. We zetten ons neer. We gaan zitten. Maar we laten onze tranen gewoon de vrije loop. Het is natuurlijk wel of het moederlijke en het vrouwelijke hart het hier zal winnen van het geweld van die haatdragende mannen. Gaan deze vrouwen goed maken wat die mannen verkeerd deden? Gemeente, ik denk dat we ons mogelijk best wel herkennen, tot op zekere hoogte in deze vrouwen. En ik denk dat dat vooral ook voor velen buiten de kerk geldt. Hoeveel emotie kan er niet vrijkomen bij het beluisteren van de Matthäus of de Johannes Passion of het Stabat Mater. Bij het zien van een film over het lijden van Christus of dat evenement als de Passion en zo. Dan wordt bij heel veel, ook buiten de kerk, echt dat gevoel geraakt. Maar het kan zomaar dat we toeschouwer blijven. Op afstand. Even emotioneel. Maar ja, daarna gaat het leven ook weer door. Ik las ergens dat sentimentaliteit het gevoel is waarvoor niet de volle prijs is betaald. Het kan goedkoop zijn. En ja, als ik het over die tranen van die vrouwen heb, dan bedoel ik absoluut niet zoiets als de krokodillentranen van Poetin naar aanleiding van die schietpartij vorige week in die concertzaal in Moskou. Ja, dat waren neptranen. Hij veinsde ze en meende er niets van. Dat kunnen we van deze vrouwen niet zeggen. Hun tranen waren gemeend. En toch waren dat niet de tranen die Jezus bedoelde. En hij bestraft ze. En in eerste instantie, ja, toen ik daar ook zo mee bezig was, toen had ik even wel zoiets van, ja, als je dan leest hoe de Heer Jezus die vrouwen bestraft, dan denk je, oei, is dat niet een beetje bot? Is dat niet een beetje hard dat hij zomaar die vrouwen vanuit goede bedoelingen toch echt bestraft? De kanttekenaren van de Statenvertaling hebben daarbij opgemerkt dat we het ook kunnen lezen als ween niet zozeer over mij, maar ween veel meer over jezelf en over je kinderen. Dat maakt het al iets minder streng. En toch wijst de heiland het huilen van die vrouwen onvoorwaardelijk af. Waarom? Omdat ze er ten diepste niets van begrijpen. Wees eerlijk. Heeft Jezus ooit gezegd, geef mij je tranen? Nee. Hij heeft wel gezegd, geef me je hart. Deze vrouwen hebben helemaal niet door waarom de Heer Jezus deze weg moest gaan. Ze hebben ook helemaal niet door dat hij als God uit God, waarachtig God uit waarachtig God, die mens wilde worden, dat hij daarom ook de weg moet gaan van alle menselijke vlees. Terwijl hij God was. Maar dat hij dan toch, omdat hij mens werd, ook de dood in moet. Het graf in moet. Die vernedering. Die vrouwen hebben geen idee. Ze hebben ook geen idee dat de Heer Jezus hier het gewicht van de zonde der mensheid draagt. Zo'n zware last. Dat hij de toorn van God over u, jou, mijn zonde droeg. Ze hebben er geen idee van dat hier het zondelam der wereld naar de slachtbank wordt geleid, tot zonde gemaakt, opdat ook zij rechtvaardig zouden kunnen zijn voor God. Gemeente, deze vrouwen huilen niet om de oorzaak van het lijden van Christus. Hun zonde, daar zijn ze helemaal niet aan ontdekt. Daar zijn ze ook helemaal niet bedroefd over. Het zijn geen tranen van berouw. Ze begrijpen ook helemaal niets van dat verzoeningswerk van Christus, dat hij die weg gaat vanuit liefde voor het verlorene, voor zondaren. Vanuit zijn goddelijke roeping. Hè. Ze begrijpen niets van zijn plaatsvervangend lijden en sterven, dat Heer Jezus zei van, Vader, laat die straf maar op mij neerkomen. Ga jullie maar aan de kant. Ik ga hier wel staan, waar die straf moet neerdalen. Ze begrijpen niet dat hij het grootste zondoffer gaat brengen, waar al die andere offers naar hadden verwezen. En dat hij niet alleen als priester dat zondoffer gaat brengen, maar dat hij zelf ook zondelam is. De vrouwen, zij denken het gaat allemaal naar de dood. En het gaat allemaal naar het graf. Maar het ging juist door de dood heen. Naar het leven. Reken dat die vrouwen ook gedacht hebben dat deze Jezus, ja, de Romeinen zou verjagen. En dat hij een soort aards koninkrijk zou oprichten. En wat zegt Jezus dan tegen deze vrouwen? Huil niet over mij, maar huil maar over jezelf. En over je kinderen. Gemeente, die vrouwen hebben geen besef van wat er werkelijk zich afspeelt. Wat Jeruzalem te wachten staat, wat hen zelf nog te wachten staat en bovenal wat hun kinderen en kleinkinderen te wachten staat. Het gaat niet mis met Jezus, maar het gaat mis met Jeruzalem. Destijds had Jezus gehuild over Jeruzalem. En gemeente, Jeruzalems geschiedenis is ook de geschiedenis van de gemeente van Christus. En Jeruzalems geschiedenis is dus ook onze geschiedenis. Dat betekent dat als Jezus over Jeruzalem huilt, hij ten diepste ook over ons huilt. En in de houding van Jeruzalem tegenover Jezus zien wij ook onze houding van nature ten opzichte van Jezus. Van nature vijandig. Prachtig hoe Jezus nochtans reageert. Vanuit barmhartigheid. Bewogen. Lucas 13. Jeruzalem, Jeruzalem. Eerst bestraft hij ze. U die de profeten dood en stenigt. Weet u wat opvalt? Dat hier in de tegenwoordige tijd staat. Hij zegt niet, jullie die in het verleden de profeten doden en stenigden, Jesaja en noem maar op. Nee, hij zegt, jullie die dat nog steeds doen. En hij weet het, ze gaan zo dadelijk ook de hoogste profeet en leraar mij doden. Jullie, die de profeten doden. Een zware beschuldiging. En ja, als je hem doodt, als je hem uitwerpt, dan werp je de borg uit. En wat blijft er dan over? Dan werp je de zaligmaker uit. En dan moet je dan verder leven. Een leven zonder Christus is een leven zonder verlosser. Is een leven zonder zaligheid. En dan toch nadat hij, ja, die bestraffende woorden had uitgesproken. Jullie die de profeten doden en stenigen. En dan ineens, dan komt die bewogenheid. En dan presenteert Jezus zich als een soort moeder hen met haar vleugels. En dan zegt hij, hoe vaak heb ik nou geprobeerd jullie bijeen te verzamelen als zo'n moeder hen haar kuikens onder mijn vleugels. En jullie hebben niet gewild. Hoe liefdevol. Denk ook aan Lucas 19. Daarover ziet de heiland de stad Jeruzalem en dan begint hij spontaan te huilen. En dan roept hij uit dat hij ernaar verlangt dat de inwoners doorkrijgen wat tot hun vrede dient. Daar moeten hun ogen voor geopend worden. Het is nu nog verborgen voor hen. En ergens denk ik dat dit een heel actuele tekst is, dat velen in Jeruzalem nog steeds niet echt weten wat nou werkelijk tot hun vrede dient. Dat het voor velen nog steeds verborgen is. Voor de dochters van Jeruzalem was het verborgen. En voor velen nog steeds. En het kan voor ons ook zomaar verborgen zijn. Gemeente, vers 29 gaat het over de tijd die voor Jeruzalem gaat aanbreken. Ik heb dat gedeelte gelezen uit Lucas 19. Waar de Heer Jezus over Jeruzalem zegt dat op een gegeven moment er een tijd zal aanbreken dat er geen steen op de andere gelaten zal worden. En wat zegt hij dan in vers 29? Dat de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben, die worden zalig gesproken. Dat is wat. En dat in Israël niet voor te stellen. In Israël, als je vrouw was en jouw buik had nooit een kind voortgebracht en jouw borst hadden nooit een kind gezoogd, dan hoorde je er gewoon niet bij. Laat staan dat je zalig gesproken zou worden, gelukkig. Dan zegt Jezus hier, dan zal het zo zijn dat je juist blij bent dat je geen kind ooit hebt gehad. Gemeente, de Heiland doelt hier op wat er gaat gebeuren als de kinderen van die vrouwen groot zijn en hun kleinkinderen. En het is gebeurd in het jaar 70, nog geen 40 jaar later. In het jaar 70 brak het oordeel los. De Romeinen kwamen onder leiding van Titus en ze omsingelden met hun legers de stad. En ze probeerden met stormrammen bressen in de muren te slaan. En keer op keer bestormden ze de stad, maar de Joden die vochten als leeuwen. Ze hielden vol tot het uiterste, want ze dachten als de nood het hoogst is, dan komt de verlosser. Dan zal die komen en hij zal ons redden. Maar de nood werd hoger en hoger en de verlosser kwam niet, want hij was al gekomen. De stad wordt meer en meer veroverd. De laatste Joden weigeren zich over te geven. Ze worden gevangen genomen en ze worden allemaal gekruisigd. Ten slotte is de situatie onhoudbaar. De geschiedschrijver Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, hij schrijft in zijn werken dat op een gegeven moment kinderen in Jeruzalem, en vooral de kinderen in de arme gezinnen, stierven van honger. En dat de pest rondwaarde. En we weten uit de bronnen ook van een moeder. Er zat een kind en het kind leed zo'n honger. En ze had niks. En ze kon het niet langer aanzien. En in haar radeloosheid, ja, het is eigenlijk te gruwelijk om te vertellen. Maar in haar radeloosheid heeft ze haar kind geslacht en opgegeten om zelf in leven te kunnen blijven. Dat is gewoon niet voor te stellen. En dan snap je die woorden van Jezus. Zalig, als je dan geen kinderen hebt. Gemeente, tenslotte stierven er zoveel, dat er geen begraven weer mogelijk was. Ik denk nog even terug aan die beelden uit de coronatijd. Al die grafkisten die er maar stonden en al die grafzakken, mensen die gewoon niet op tijd begraven konden worden. Psalm 79 bezingt het en we hebben het gezongen. Hun lijken onbegraven en ze verzaden gieren, kraaien en raven. Gemeente, onder zulke omstandigheden is het toch geen wonder dat de heiland zegt dat mensen dan zullen uitroepen in Jeruzalem van bergen val op ons, heuvels bedek ons. Uiteindelijk is de stad verwoest en de tempel verbrand. En degenen die nog leefden werden afgevoerd naar de slavenmarkten, verkocht, verhandeld en in de verstrooiing terechtgekomen over heel Europa, uiteindelijk ook in Amerika. Mogelijk kent u of ken jij wel dat schilderij van Rembrandt over de profeet Jeremia. Die weent over Jeruzalem. Het is een van de bekendere schilderijen van Rembrandt. En op de voorgrond zit Jeremia in het donker. En hij leunt met zijn hoofd op zijn arm. Op zijn hand. En daar is het donker, die partij. Maar daarachter zie je alleen maar licht. En dan denk je, waar komt dat licht vandaan? Maar als je dan verder kijkt, dan zie je daar links een fakkel. Die brandt. En die fakkel die verwijst waarschijnlijk ook weer naar de fakkel van die soldaat. Die in zijn onschuld een fakkel wegwierp richting de tempel. En de gordijn van de tempel valt de vlam. En de hele tempel is in vlammen opgegaan. En de stad werd veroverd en verbrand en alles wat die fakkel teweeg bracht, één zee van licht. En Jeremia heeft al geprofeteerd over wat er eenmaal met Jeruzalem zou gebeuren. Uiteindelijk is van het tempelcomplex alleen maar een stukje muur overgebleven. Een beschermingsmuur aan de westkant. Als u ooit in Jeruzalem geweest bent, dan bent u daar zeker geweest bij de klaagmuur, zoals die heet. En het tempelplein is er nog. Het plein waar de tempel op stond. Maar als je daar komt, precies op de plek waar de tempel stond, dan staat daar nu een islamitisch heiligdom. De rotskoepel. En het hele plein is voor Joden verboden terrein. Gemeente, de Heer Jezus kreeg er in zijn weg naar de executieplaats toen hij uit Jeruzalem werd uitgeworpen even een helder zicht over. Het huis van zijn vader, de stad van zijn vader, het volk van zijn vader, waar zijn vader een verbond mee had gesloten. Hij voorzag hun wegvoering en hij heeft ook overzien wat er daarna tot de dag van vandaag zou plaatsvinden. Eeuwen van Jodenhaat, van vervolging, antisemitisme, tot de dag van vandaag toe. En het zwelt wereldwijd alleen maar aan. Denk aan die moeders in Israël, die huilen vanwege wat hun kind op 7 oktober is aangedaan in die kibbutz. Verkracht, gemarteld, gedood of gegijzeld. Ik denk ook aan die 74-jarige Joodse zangeres Leni Koer. Afgelopen zondagavond. Tijdens haar optreden ergens in Nederland. Werd ze uitgejouwd omdat ze terroriste zou zijn. En omdat haar kleinkinderen schuldig waren aan genocide. Ja, Jenny Koer is oma. Jenny Koer heeft kinderen, ze heeft kleinkinderen. En ze heeft een kleinzoon die Os heet. En die in Israël woont. En die dus in het leger moest, want zo werkt dat in Israël. En op 7 oktober werd hij inderdaad weggestuurd naar die kibbutz. En daar nog maar net aangekomen, kreeg hij een kogel in zijn buik. Is langs de rand van de dood gegaan. Zijn kameraad werd doodgeschoten. En dan wordt een onschuldige oma ver in het buitenland beschuldigd van terrorisme. En dat hij genocide zou hebben gepleegd. Gemeente, oma Koer is moeder en oma. En het, ja, er kunnen tijden komen. Jezus gaf het aan dat het moeilijk is en dat het zorgelijk is. En dat het pijn kan doen om kinderen, kleinkinderen te hebben die je ziet lijden. Ik sprak daar vanmorgen met een jonge moeder van kinderen over. Ze vond het allemaal wel heel heftig en dat snap ik. Als je jonge moeder bent van kinderen en ja, je bent gelukkig met je gezinnetje. En ja, je wordt dan geconfronteerd met zo'n tekst. Ja, weet één ding. De Heer Jezus, of moet ik zeggen, de enige God. Hij staat daarboven en hij heeft inderdaad alles aan zijn hand. En het is een geweldige zegen als we kinderen rond onze tafel hebben als olijfplanten. Maar het kan aan de andere kant ook een zorg zijn. En wat de toekomst gaat brengen, dat weten we niet. En daarom zo belangrijk dat onze kinderen geborgen zijn achter het bloed van het lam. En gemeente, dan vers 31. Als ze dit doen aan het groene hout, wat zal er geschieden gebeuren aan het dorre hout? Ja, wat is groene hout? Dat is hout wat nog vochtig is. Daar stroomt nog die levenssap door. Jongens en meiden, misschien hebben jullie thuis een open haard. En misschien gaat je vader straks nog de open haard aanmaken. Maar ik weet één ding zeker. Hij gooit daar geen hout in wat hij vandaag gekapt heeft. En wat nog nat is. Doet hij niet. Want hij weet, dat brandt niet. Heeft geen zin. En groen hout is hout waar nog leven in zit. De sappen nog doorheen trekken. En wie wordt hier bedoeld met dat groene hout, de Heer Jezus? Hij wordt in de Bijbel ook wel de ware wijnstok genoemd. En we hebben pas op de avondmaskering gezien dat hij ook de nieuwe levensboom is. Hè? Die levensboom, de boom des levens die wij in het paradijs hadden verspeeld. En nou, onze zonde konden we er niet meer bij, want die engel, hè, die Adam en Eva tegenhield. En wat zegt ons avondmaalsformulier dan? Dat Jezus door zijn offer aan het kruis voor de zijnen tot een waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Een nieuwe levensboom die uitdeelt groen hout. Hij deelt uit van de vrucht. En maar om dat te kunnen doen, hij moest er wel het vuur voor in. Op Golgotha. En waarom? Want groen hout in het vuur werpen, dat is toch zo tegennatuurlijk als het maar kan. Ja, maar hij moest terechtkomen onder het vuur van Gods gramschap. En waarom gooide mensen het groene hout Christus in het vuur? Omdat ze blind waren voor zijn sappen. Het groene hout Christus. Maar wie worden er dan bedoeld met het dorre hout? Dat zijn degenen buiten Christus. Die geen deel aan hem hebben, die hem niet kennen. Degenen die geestelijk dood zijn. Die hem niet lief hebben. Ze zijn hout waar geen leven in te bespeuren is. Geestelijk dood. Het is natuurlijk vreselijk om bij dat dorre hout te behoren. Wat in het vuur terecht moet komen. En ja, dan op een dag als vandaag is het toch ook wel, ja, wel nodig. Om gewoon eerlijk jezelf af te vragen, waar hoor ik nou bij? Hoor ik nou bij dat groene hout of hoor ik nou misschien toch bij dat dorre hout? Als we bij het groene hout horen, dan zijn we ingeënt in die nieuwe levensboom. En dan leven we uit hem. En dan leven we dankzij hem. En dan zijn we ook behorend tot dat groene hout. Dan zijn we zelf ook groen. En dan betrekken we onze levenssappen uit hem. Ja, zegt iemand, ja, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, weet u wat nou zo mooi is? We hebben een Heer die tegen die twijfelaars niet meteen zegt van oké, nou ja, dan is het nu afgelopen met jou. En dan ga ik je nu oordelen. Hoe geduldig is hij? En hij stelt maar uit. En hij stelt maar uit. En wat een geduld. Mozeenka Lucas 13. Kent dat. Waar Jezus vertelt over die onvruchtbare vijgenboom. Waar dan gezegd wordt dat hij eruit moet. Want hij beslaat onnuttig de grond. En zegt Jezus dan. Nee. Laat hem nog een jaar staan. Ik ga hem verzorgen. Ik ga eromheen graven. Ik ga water geven. Ik ga mest geven en zo. En één jaartje nog. Nou, zo geduldig is het. Als wij nog niet leven uit dat groene hout. En nog geen vruchten hebben voortgebracht. Zo geduldig. En zo vanavond is hij ook daarmee bezig. Om ons te graven. Mest om ons heen te leggen. Om zo ook te leven. Uit hem. Wat een geduld. Ik weet niet of ik dat hier verteld heb. Ik zat erover na te denken. Ik weet het niet meer. En als het wel zo is. Nou ja. Dan is het voor de tweede keer. Maar mijn vrouw en ik hebben zo'n 2 jaar geleden. Dat een beetje van nabij meegemaakt. We hebben in onze achtertuin een paar olijfboompjes. Niet zo groot. En de winter brak aan en ik had ze keurig afgedekt. Maar ja, eentje toch niet genoeg. Dus ja, op een gegeven moment, ja, dood. Dachten we althans. En ja, geen blad meer, niks meer. Dus na de winter zei mijn vrouw van, haal hem er maar uit en doe hem er in de kliko, want weg ermee. En ik wilde dat gaan doen en toen kwam dat gedeelte uit Lucas 13 bij me naar boven. Dat ik dacht van ja, dat ga ik toch niet doen. Dus ik overlegde, ik zei, joh, weet je, die onvruchtbare vijgenboom, die had ook nog tijd nodig. Laten we hem toch nog een tijdje laten staan. We spraken af, nou ja, tot juni. En juni brak aan. Ja, nog voor het oog althans niks. Dus mijn vrouw zei, nou eruit. En ik ging er naartoe om hem met schop en wel eruit te halen. En ik keek en wat zag ik? Heel kleine, heel piepkleine groene blaadjes. En hij groeit weer intussen net als de andere. Nou, zo is nou ook de Heer wat zijn geduld betreft, dat hij ons ook, al zijn we nog niet ingeënt in die groene boom, dat hij geduld heeft met zondaar. Aan de andere kant, dat is de andere kant, zegt hij ook, stel niet uit. Want het kan morgen eeuwigheid zijn. Dat is de andere kant. En als je nou moet zeggen, ja, ik twijfel niet eens. Ik weet het zeker. Ik hoor er niet bij. Is het dan al verloren? Nee. Want Jezus wilde tot het dorre hout gerekend worden. Om dorre hout nog tot groen hout te kunnen maken. En het is vandaag nog de dag der zaligheid. En hij biedt ons nog zijn vriendschap aan. Gemeente, betekent de vraag van Jezus nou, wat betekent die vraag nou precies als hij in vers 31 de vraag stelt wat er met het dorre hout moet gebeuren als zelfs het groene in het vuur terechtkomt? Ja, het is een ernstige, ernstige waarschuwing, een laatste waarschuwing van Jezus hier op aarde voordat hij aan het kruis hangt. En ik zei al, een laatste waarschuwing moeten we ernstig nemen. Mensen die aan het eind van hun leven zo nodig nog wat willen zeggen, dat zijn in de regel dingen die ze bewaard hebben tot het laatst. Dingen die ze zo belangrijk vonden, dat ze die op een heel gewichtig ogenblik zouden willen zeggen. Dat doet Jezus hier ook. En wat wil ik daar nou mee zeggen? Van ja, maar als ze dat nou doen met het groene hout, als dat nou het vuur ingaat, wat moet er dan met het dorre hout? Dat betekent dat Jezus met klem, voordat hij sterft, nog een keer wil zeggen, ja maar, dus zaligheid is geen vanzelfsprekendheid. Het is niet goedkoop om zalig te worden. Zoek je zaligheid met vrezen en beven. Maar verwacht het dan meteen ook van boven. We hebben een God van rijke beloften. En gemeente, wat is er uiteindelijk gebeurd op de derde dag, op die paasdag? Jezus gemaakt tot door hout. Maar ineens kwam daar leven in. En dat dorre hout Christus, het sprong zomaar open. Er kwamen bladeren. Er kwam bloei. Er kwam groei. Er kwam vrucht. Er kwam levensstroom. En wat een rijkdom. Om te mogen leven uit dat groene hout. Dood geweest. Maar hij leeft. Het leven verworven. Dwars door de dood heen. Gemeente, dat alles betekent dat de weg van Jezus niet doodliep op het kruis. En dat het volk, dat het met het volk niet reddeloos verloren was. De kruiskoning is ook de paaskoning. En hij is priesterlijk bewogen over zijn stad. De overtreding van het natuurlijke Israël. En hij is bewogen over het geestelijk Israël. En daarom kunnen we zingen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Op de derde dag klonk het immers. De Heere is waarlijk opgestaan. Een nieuw begin. Ook voor Jeruzalem. En voor allen die met hem mochten en mogen. Opstaan in een nieuw godzalig leven. Amen. Thank you. Gemeente, laten we danken. Heer, wij danken uw grote naam voor het offer dat u wilde brengen, plaatsvervangend, terwijl wij daar hadden moeten hangen, terwijl de schalen van uw toren, van dat vuur, op ons terecht hadden moeten komen. Heb dank, Heer Jezus Christus, dat u daar wilde staan. Hoe bijzonder dat u, terwijl u groen hout was en niet tot dat dorre hout behoorde, toch in het vuur terecht wilde komen. Dat u gerekend wilde worden tot dat dorre hout. Gerekend wilde worden met de misdadigers, tot zonde gemaakt, opdat wij rechtvaardig voor u zouden zijn. Uw naam zij gedankt en geloofd. En wij bidden u, laat ons erin delen. En geef dat we mogen weten ingeënt te zijn in dat groene hout en te leven vanuit dat groene hout. En zo ook te groeien en te bloeien uit u. En vrucht voort te brengen, te leven tot eer van u. Met uw toekomst voor ogen. Heer, en als we nog door zijn en nog niet ingeënt zijn in u, ingebracht in u. Wij bidden u, maak het anders. Arresteer nog, word ons nog te sterk, overwin ons nog. Opdat we ons onvoorwaardelijk mogen overgeven aan u. Heer, het is een goed leven toch, een heerlijk leven. Leven uit de afhankelijkheid. Leven uit uw genade. Leven met de eeuwige erfenis voor ogen. De zaligheid die u hebt verworven. Uw naam zij gedankt. Heer, we bidden voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. We hebben geen idee van wat hen allemaal nog staat te wachten. Hoe groot om iedere avond de namen van onze kinderen en van onze kleinkinderen in uw handen te leggen. En ze steeds weer aan u op te dragen. Heere, ze leven in tijden die niet gemakkelijk zijn. En we weten niet wat de tijd gaat brengen. Maar bewaar ons voor wanhoop. Heer, uw woord is toch ook een woord van belofte. Wilt u het vertrouwen geven op u en een leven uit uw genade. Heer, zo denken we speciaal ook aan uw volk Israël, ook als we denken aan het felle antisemitisme dat overal oplaait. We weten vanuit uw woord, en we hebben er kort geleden toch ook nog bij stilgestaan, dat u Jeruzalem zult stellen tot een lastige steen, waar velen zich aan zullen stoten. Jeruzalem, een bedwelmende beker, waar de volken niet vanaf kunnen blijven. Maar het zal ernstige gevolgen hebben en we zien het rondom ons. We danken u nogthans voor uw machtige beloften die u gegeven hebt voor uw volk en maak ze heerlijk waar. Hier mogen we vanavond ook in het bijzonder bidden om vrede voor Jeruzalem, voor de stad van de vrede. En geef de regering ook wijsheid om het goede te doen en rechtvaardige beslissingen te nemen, wat tot de vrede van Jeruzalem dient. Bewaar hen ervoor dat hun ogen daarvoor gesloten zijn, dat het voor hen verborgen is. Heer, wij bidden u ook voor al degenen in Gaza die zo te lijden hebben ook onder het terroristische regime van Hamas en alle gevolgen die daaruit voort zijn gekomen. We denken ook aan al die kinderen. Wat een zorg, wat een verdriet ook van die moeders om kinderen te hebben die honger lijden, die sterven van honger. O God, ontfermt u zich. We danken voor wat u ons gaf. Heere, wij bidden. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons. Ook morgen, stille zaterdag. Heere, wij bidden. Geef maar dat er een gewijde stilte mag zijn vanwege uw graflegging. Om zo heen te leven naar de paasdagen. De dagen van uw overwinning op de dood, via de dood, naar het leven. Uw naam zij geprezen. Zo bidden we voor in ieder van ons, in moeite, in zorg, maar ook in vreugde en zegeningen. Doe ons van hier niet weggaan, tenzij uw aangezicht met ons gaat en u ons de weg wijst, zo in uw bescherming heenlevend, met u, in de verbondenheid met u. Hoor zo ons gebed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 149, vers 1 en 5. Waar de dichter een loflied zingt vanwege de grote daden van de Heer. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.